En dat was alweer raceweekend nummer 4 op de racekalender van de Formule 1. Het podium was het land die maar liefst 33 eilanden bestaat, maar desondanks het kleinste land van het Midden-Oosten is, die vooral bekend staat om zijn Formule 1 circuit. En dat circuit onderhoudt dan weer nauwe banden met McLaren, de hoofdrolspeler van afgelopen weekend. We gaan uitgebreid napraten over de Grand Prix van Bahrein. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel zitten Arie Meijer en Jordi Zandhuis. Heren, goeiedag.
Moi.
Hey, hallo.
Arie, wat is jou het meest opgevallen afgelopen weekend?
Nou, ja, het meest of meest mooie, bijzondere, indrukwekkende. En dat vind ik eigenlijk wel iets wat nog niet eens echt is uitgelicht tijdens de race zelf. Maar dat zat in het voorprogramma. Jackie Stewart, die met zijn oude Tyrrell uit 1973 rondging. En daarbij eigenlijk gewoon een witte helm droeg, maar wel met handtekeningen erop van de laatste 20 levende wereldkampioenen. Indrukwekkend. Want een van die handtekeningen op die helm was de handtekening van Michael Schumacher.
Ja, ja, heel bijzonder. Die met behulp van zijn vrouw erop op is gekomen, heb ik begrepen, inderdaad.
Ja, hij heeft natuurlijk een ernstig ongeluk gehad in 2013... En veel is niet bekend over de toestand van Schumacher, maar het is natuurlijk niet voor niets dat hij sindsdien nooit meer in het openbaar is verschenen. Dat geeft wel het een en ander aan. Ook Mick Schumacher heeft wel eens gezegd dat hij zijn oude vader van voor het ongeluk, dat hij mist. Ja, dat zijn vrouw dan nu heeft geholpen met het zetten van een handtekening, dat geeft wel wat aan. Gelijktijdig is het natuurlijk wel bijzonder en mooi dat zijn handtekening erop staat.
Absoluut. En dat allemaal voor het goede doel. Jordi, wat is jou het meest bijgebleven over dit weekend?
Nou, daar sluit ik me eigenlijk bij aan. Ik weet niet. Ik vond sowieso, we hopen natuurlijk allemaal ooit een keer weer wat te horen van Schumacher. Maar we snappen ook allemaal dat de familie, zoals hij ook altijd in zijn racecarrière heeft gedaan, voor zijn eigen familie, dat de familie nu andersom ook zegt van we houden hem buiten de picture. Maar dat we dan nu toch met zo'n handtekening in ieder geval, een soort teken van leven krijgen. Hè? Dat vond ik toch wel. Dat kreeg ik toch wel een beetje kippenvel van of zo. En dan natuurlijk ook nog dat rondje van Jackie Stewart. Fantastisch. Sowieso dat die man er altijd maar voor mijn gevoel drie kwart van de races in het jaar. Daar tot hij daarbij. Dat is echt bizar, joh. Dat is, dat, ja.
Maar hij rijdt rond in zijn oude auto en hij is 85 jaar. Doe normaal.
Ja, bizar.
Ja, maar weet je, dit is zijn manier om ook een beetje fit te blijven. Hè? En zo blijft hij ook gewoon. Weet je, het is goed dat zo'n icoon zich op deze manier nog inzet voor de sport, lijkt mij.
Absoluut.
Absoluut. Ik zei het al in mijn introductie. Hoofdrolspeler van het afgelopen weekend. Er waren er meerdere natuurlijk. Maar het team van McLaren. Laten we dan maar gelijk met dat eerste punt beginnen. Titelkandidaten Norris en Piastri. Alleen ze zitten allebei wel behoorlijk anders in de wedstrijd. Of niet, Arie?
Nou, dat kun je wel zeggen. Want je ziet inderdaad grote verschillen tussen beide coureurs. Eigenlijk het hele weekend al wel. Want waar, kijk je bijvoorbeeld vanaf de kwalificatie. Piastri pakt een hele sterke pole position. En hoor je dan vervolgens Norris in de persconferentie. Nou, down, depressief als ik weet niet wat. En stampt zichzelf de grond in waar de wereldwijde pers vervolgens eigenlijk zo goed als aan hem vraagt van, nou, is het wel nodig dat je jezelf zo de grond in trapt? Maar dat ging gewoon de rest van het weekend ging het door. Want Norris herhaalde dat kunstje nog eens een keer na de race, omdat hij derde is geworden. Want ja, je kunt zeggen, hij had tweede moeten worden. Dat zegt hij zelf ook. En hij vindt het niet goed te praten dat hij slechts derde is geworden. En tuurlijk is het ook. Hij moest ook tweede worden. Maar het geeft wel wat aan. Want die jongen die zit zo in zijn eigen hoofd. Die is er zo extreem mee bezig. Dus die zit vooral zichzelf dwars. En ik denk dat dat ook gewoon de reden is dat hij die tweede plek niet heeft gepakt. Gewoon, hij is veel te veel aan het nadenken. En Oscar Piastri, dat is gewoon de Rus zelf. En je ziet dan ook, hij heeft wel het vertrouwen. Waar Norris gewoon het vertrouwen niet heeft, heeft hij het wel. En op een hele oppermachtige manier weet hij deze race te winnen. En ik denk dan, nou ja, als dit is hoe het gaat zijn, dan denk ik dat we heel snel een titelfavoriet gaan krijgen. En dat is dan niet Lando Norris.
Maar waar is dan, Jordi, het gebrek aan vertrouwen überhaupt op gebaseerd? We zijn pas een paar races onderweg. Hij heeft een race gewonnen. Hij doet vooraan mee continu. Waar is dat gebrek aan vertrouwen dan op gebaseerd, denk jij, Jordi?
Ja, ik vraag me dat dus ook een beetje af. Want hey, ik zit er ook naar te kijken, naar die kwalificaties, die interviews. Die zegt, de auto is fantastisch, team is fantastisch. Maar zelf heb ik geen idee waar ik het moet zoeken eigenlijk. Dat is een beetje wat op neerkomt. Terwijl ik denk, ja jongen, je zit er toch helemaal niet zo verschrikkelijk ver vanaf. Ik bedoel, ja, dat je een keer je weekend niet hebt, prima, dat kan. Maar eigenlijk in zowel Q1 als Q2... Q1 dan misschien niet, maar in Q2 dan denk ik, oké, prima, dan zit je er een tiende van Piastri af. Ja, dat je het in Q3 dan een keer niet aan elkaar rijgt en dat Piastri gewoon een hartstikke mooi rondje rijdt. Ja, weet je, dat is dan toch een keer zo.
Ja, maar in Q3 was het uiteindelijk 3/10, toch?
Nee, van Norris was het 4/10. Maar dan denk ik, oké, prima, dat kan een keer. Maar dat je dan vervolgens jezelf zo in de put praat, terwijl je inderdaad wat je zegt, je hebt de race gewonnen, je leidt het kampioenschap nog steeds. Zelfs, ik snap het niet. En vorig jaar hebben we het natuurlijk ook al een beetje gezien. Dat zelfvertrouwen is altijd wel een dingetje. Zodra er een beetje druk op komt. Maar dan denk ik, ja, we zijn in race weekend 4. Het is dan niet alsof je nu al de grote klappen gaat slaan. Weet je, hoe heet het? De grote slagen gaat slaan. Mm-hmm. Nee.
Maar het klopt niet helemaal wat je zegt. Hè? Want je zegt van, kijk, hij heeft een. Hij zegt de auto is goed, maar hij zegt juist dat de auto niet goed is. Tuurlijk is het de snelste auto van het veld. En beide coureurs horen gewoon eigenlijk gewoon plek 1 en 2 te pakken. Net als vorig weekend waar ze het niet hebben gedaan. Maar Norris heeft al meerdere malen aangegeven dat hij zich helemaal niet heel comfortabel voelt in deze auto. Dat hij. Nou ja, als je bijvoorbeeld vergelijkt met de auto van vorig jaar, daarin voelde hij zich comfortabel en had hij het idee dat hij daar veel meer in kon dan de huidige auto die hij onder zijn kont heeft. Dus hij mist eigenlijk vertrouwen in de auto en gaat vervolgens.
Zo bedoelde ik het ook niet hoor, want hij zegt, zoals ik bedoelde was, de auto zelf is goed, namelijk hij is snel.
Ja.
Alleen dat hij inderdaad dan eventjes dat gevoel niet heeft dat het zelfvertrouwen met die auto. Dat is inderdaad.
Ja. Nou ja, hij heeft dus het zelfvertrouwen niet, in tegenstelling tot Piastri, die met heel veel vertrouwen in die auto zit. En dus gewoon ook veel meer met die auto kan doen, omdat hij meer durft, het niet in zijn hoofd zit en daardoor gewoon tot veel betere dingen in staat is en geen fouten maakt. Maar wat ik eigenlijk ook nog wel even wil benoemen, het is de 50ste race van Norris. Hij maakte zijn debuut in Bahrein, heeft afgelopen weekend zijn 50ste race gereden. Pakt dus opnieuw een overwinning, maar ook al 30 races, dat bedoel ik inderdaad, maar ook al 30 races lang in de punten. Dus hij is echt met een streak bezig waar je u tegen zegt.
Maar kan Norris dan bijvoorbeeld wat leren qua vertrouwen van, een Russell? Ik zag een mooi interview met David Coulthard bij Viaplay. Daar zaten ze met elkaar in de auto. En refereerden ze aan die race dat hij voor Lewis Hamilton vanwege corona mocht invallen. En dat hij de mindset vanaf het begin af aan had. Het maakt me niet uit naast wie ik in het team zit. Ook al is het de zevenvoudig wereldkampioen, ook al is het een rookie. Ik ga altijd met dezelfde instelling die auto in. Is dat niet juist iets waar Norris heel veel van kan leren? Dat hij juist nu ook een teamgenoot heeft die er eigenlijk uitrijdt. Dat dat hem juist meer moet motiveren? Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Kijk, er zijn vanzelfsprekend zijn er dingen aan te leren. En is een andere mindset mogelijk? En kan je met behulp van de goede personen om je heen die leren ermee om te gaan, is verbetering echt wel mogelijk. Maar alsnog hou je wel ook verschil tussen personen. En de ene persoon kan het gewoon simpelweg beter dan een andere persoon. Kijk, dat hebben ze ook altijd over Verstappen gezegd. Hè. Die kan zich zo afsluiten dat hij niet in zijn eigen hoofd gaat zitten en daarmee stomme fouten maakt. Dat hebben ze meerdere malen gezegd. Bijvoorbeeld in de titelstrijd in 2021 met Hamilton. Dat hij Nou ja, die soort van leek hij die druk van de titelstrijd niet te voelen. Op bepaalde momenten zag je dat echt wel, maar op heel veel andere momenten niet. Kijk, en het is nu wel, eigenlijk ook wat Jordi al zegt, we hebben net 4 races gehad. Als Norris nu al zo in zijn hoofd bezig is, weet ik niet wat het gaat worden als de echte grote druk erop komt te staan.
Duidelijk.
Nee. Nee, en weet je, dat lees ik dan nog wel. Als je vervolgens hoort, is hij ook nog wel weer een beetje na de race op zondag een beetje zelfkritisch geweest op het zelfkritisch zijn. Dat hij gewoon zegt, ja, ik wil heel graag winnen. En als het dan door zijn eigen fouten niet lukt, dan is hij heel teleurgesteld. En dat snap ik. Alleen, ik denk ook dat er misschien ook wel een rol ligt voor het team om te zeggen van, hey joh, moeten we jou niet een beetje begeleiden in hoe je dat vervolgens zeg maar uit. Want dat hij dat binnen het team uit en van, joh, ik ben hartstikke teleurgesteld en het wil niet en bla bla. Het is vooral ook hoe je dat natuurlijk naar de buitenwereld dat weer verkondigt. Je weet hoe vervolgens alles en iedereen daarmee omgaat. Er worden hele grote verhalen van gemaakt, waardoor de druk alleen maar weer hoger wordt en je misschien nog wel meer in die sleur terechtkomt. Misschien moet het team daar ook een actievere rol in spelen. Maar dat is een beetje mijn gevoel. Gewoon ook voor het mentale, weet je wel.
Ja.
Je wil niet dat zo'n jongen er uiteindelijk aan onderdoor gaat.
Ja, maar dat is het niet alleen ook, hè?
Niet van nodig is.
Nee, maar kijk de hele grid. Iedereen op de grid ziet nu wat Norris doet. En ziet ook van, hey, daar is het zwaktepunt van Norris. Daar kunnen we hem op pakken. Maar ook gewoon in de pitbox naast Norris. Gewoon Piastri ziet dit natuurlijk ook. En hij weet ook, als dit de strijd gaat zijn, als ik tegen Norris moet vechten, dan is er nu al iets geopenbaard waar hij op te pakken is. Hoe hij onder druk te zetten valt. Is eigenlijk gewoon heel zonde dat Norris dit op deze manier zo in de openbaarheid doet. Zeg dat niet zo. Als eigenlijk er niet eens naar gevraagd wordt. Je geïnterviewd wordt. Want ja, zo geef je jezelf er heel makkelijk over.
Nee, dat is een beetje wat ik ook zei. Van, daar moet het team gewoon actiever in zijn om dat te begeleiden. Van joh, dat je daarmee zit is dan allemaal te daar aan toe. Maar ja, hoe je dat verkondigt. Je kunt best zeggen, ik baal, punt. Maar je hoeft niet dat zo verschrikkelijk over uit te wijden. Zoals hij nu eigenlijk wel een beetje heeft gedaan.
We gaan zien waar dit toe leidt. Uiteindelijk deze strijd. De strijd geen vertrouwen. Daarmee hebben we de 3 podiumplekken al even benoemd. Vinden we op plek 4 en 5 bij de Ferraris. En op plekje 6 staat dan Red Bull met een Max Verstappen. Het volgende punt. Is dit de plek waar Red Bull thuis hoort, Jordi?
Nou ja, ik begin er wel langzaamaan een beetje aan te twijfelen of er heel veel meer in zit. Omdat, kijk, natuurlijk, we weten nog lang niet alles. Hè. Alleen, ik had wel een beetje het idee dat deze race de eerste race zou zijn waarin we een klein beetje zouden zien wat de verhoudingen echt waren. Omdat natuurlijk iedereen heel veel data heeft in Bahrein, dus ook daar wel het meest optimale uit kan halen. Ja, en dan zie je dat het voor Red Bull gewoon niet echt lekker klikt. Verstappen die ook het hele weekend ook kampt met remproblemen. Dingen die ze in de simulator proberen die totaal niet correleren met wat er in het echt gebeurt. Ja, dan ook nog allemaal issues met pitstops, et cetera. Wat absoluut niet geholpen heeft. Dus dat zal wel iets aan het beeld hebben getornd, zeg maar. Dus misschien dat plek 5 erin had gezeten. Maar ja, momenteel zit er gewoon niet heel veel meer in. En Verstappen, ja, die compenseert gewoon met zijn eigen kunnen. Tsunoda rijdt ook gewoon natuurlijk hartstikke sterk. Maar ja, voor mijn gevoel is Japan toch een beetje een one-off of zo. Maar ik weet niet hoe Ari daarnaar kijkt.
Nou, ik ben het wel. Ja, nee, ik ben het er wel mee eens. Kijk, van Japan was bekend dat Red Bull daar goed voor de dag zou komen. In ieder geval niet zo goed als ze uiteindelijk deden, maar wel. Dat Red Bull meer naar voren zou komen. En op eenzelfde manier was wel duidelijk dat in Bahrein Red Bull weer meer moest toegeven. Maar ja, dat het zoveel zou zijn, ja, dat hadden ze bij Red Bull zelf ook niet verwacht. Maar ik heb al eerder gezegd, hè, kijk, Red Bull is het 4e team. Dus dat betekent simpelweg dat er 6 coureurs voor je staan. Dus dat de beste plek die je dan pakt, plekje 7 is. Nou ja, dan word je uiteindelijk zesde, omdat eigenlijk Kimi Antonelli hier buiten de punten eindigt. Maar ja, het is wel de plek waar je op terechtkomt als je nou eenmaal het vierde team bent op de grid. Willen we Red Bull daar zien? Nee. Moeten zij naar voren? Ja, want er worden inderdaad gewoon veel te veel fouten gemaakt, zoals Jordi eigenlijk ook al aangaf. En het geeft ook wel aan dat ze natuurlijk de kopstukken van het team meteen na de race bij elkaar kwamen om toch wat dingen te bespreken en te kijken van goh, dit is volgens mij niet de route die we moeten bewandelen. En dit is niet heel hoopvol voor het kampioenschap. Alles leuk en aardig, maar Verstappen geeft op Norris slechts 8 punten toe. Valt heel erg mee, is toch ergens schadebeperking als je zesde wordt en totaal niet meekomt en in die race. En dan is het hele positieve toch dat Tsunoda gewoon negende wordt. Op, wat is het, 14, 15 seconden achter Verstappen. Dus in dat opzicht is dat het enige positieve pluspuntje van Red Bull. Dat de tweede coureur in de buurt blijft van Verstappen. En punten pakt.
Dan ik. Nee, waar ik nog wel even, het punt wat ik nog wel even zit, dat benoemde Jordi net al, die chaotische pitstops, zowel bij Verstappen als bij Yuki Tsunoda, lichtjes die wel niet aangingen en een rechtervoorwiel die er moeilijk afkwam. Is dit het spreekwoordelijke katerhuis wat een beetje in elkaar aan het donderen is op dit moment bij Red Bull? Bij Red Bull zijn natuurlijk in de afgelopen tijd best wel wat redelijke belangrijke mensen weggegaan. Wordt dat nu eindelijk voor het publiek zichtbaar? Wat voor invloed die mensen eigenlijk achter de schermen hadden?
Ja, kijk, weet je,
Dat ben ik. Ik mag. Ja.
Jij mag.
Nou, tijdens de race dacht ik wel van, het is de Grand Prix dat Jonathan Wheatley bij Sauber volgend jaar Audi aan de muur verschijnt als kerstverse teambaas. Maar dat is wel de man geweest die altijd bij Red Bull heeft gewerkt aan die pitstops. En erop zat te pushen, op zat te werken van wij moeten goede pitstops maken. Dit is de man die verantwoordelijk is voor die pitstops van 2 seconden. Hij is weg en natuurlijk is hij al wat langer weg. Maar nu hij net weer bij een ander team aan de muur verschijnt, zien we opeens pitstops van 6,4 seconden bij Red Bull. Dat je denkt van koekoek, doe normaal. Dus mijn eerste gedachte was wel van heeft het met het vertrek van deze belangrijke meneer te maken? Of is het toeval en zijn dat wat anders wat problemen? Maar Jordi had al opgeduikeld waar het aan lag.
Jordi, vertel. Sorry dat ik je net ruw onderbrak.
Nee, maakt helemaal niet uit. Maar niet uit. Nou ja, wat hoorden zij is dat het aan een kabelboom op het circuit lag. Dus eigenlijk is het gewoon een elektronisch probleem. En daardoor hadden ze dus issues met dat verkeerslichtje wat je boven de pitbox ziet.
Maar die was, om even uit te leggen, die bleef op rood staan en die moet dan, als de pitstop klaar is, die is verbonden met de wheelguns, dan komt die automatisch op groen en dan kan de rijder wegrijden. Dat is toch in het kort?
Ja, exact. En nou goed, dat ging in ieder geval bij de eerste pitstop van Verstappen ging dat mis. Bij de tweede was het ook gewoon inderdaad het rechte voorwiel wat niet loskwam.
En bij Tsunoda ook.
En bij Tsunoda ook. Nou weet je, dat zijn issues wat kan gebeuren. Weet je wel, zo'n wielnut, daar kunnen issues mee zijn. Dat kan gebeuren en dat is gewoon natuurlijk kloten op zo'n moment. Toen hebben ze volgens mij handmatig dat lampje geoverwrite, zeg maar. Dus hebben ze handmatig gezegd, hij moet weer op groen. En volgens mij heeft gewoon ook een monteur gezegd van, je mag gaan. En dat kost tijd. Weet je wel, zodra er ineens mensen bij betrokken raken die dingen moeten gaan doen die normaal gesproken automatisch zouden moeten gaan. Ja, dat kost tijd. Dat is wel een kleine verzachte omstandigheid voor zo'n pitstop. Maar ja, goed, dat er ook gewoon dingen niet kloppen daar bij het team, dat is natuurlijk wel.
Het leek allemaal behoorlijk met elkaar in verband. Weet je, zo'n weekend dat eigenlijk niks wil, niks werkte. Ja. Verstappen met remproblemen, complete remrij vervangen, nog niet, geen grip. Maar ja, goed, dat geen grip, daar hadden meer rijders natuurlijk ontzettend last van op dat circuit. We gaan afwachten hoe dit verder de komende Grand Prix gaat uitspelen. Houdt in ieder geval in de gaten. In ieder geval een positieve conclusie in ieder geval, dat de tweede rijder bij Red Bull ook punten pakt, toch?
Dat is eigenlijk wat ik net al zei. Hè? Dat was het positieve puntje met op 11 tot 15 seconden achter Verstappen. Dus ja, dat is het enige positieve.
Ja, zo is dat.
Volgens mij was het ook de eerste keer dat dat Red Bull weer punten had gescoord met beide auto's sinds Vegas 2020.
Ja, volgens mij ook, ja.
24?
Zo weet ik
niet eens meer. Lang geleden in ieder geval.
Leuk feitje, Jordi. Leuk.
Ja, moet ik hem wel even compleet hebben. Dat is een beetje jammer, maar goed.
Het is voor het eerst dat Red Bull weer punten weet te halen met twee auto's sinds de vorige keer dat ze dat deden.
Ja,
nou, inderdaad. Nee, correct.
Top.
Voor het eerst
top.
Sinds Vegas 2024.
Strik eromheen.
Hoppa.
We gaan weer even twee plaatsjes omhoog. Ik benoemde ze net al eventjes plekje 4 en 5 voor de beide Ferrari-mannen. Maar wel ook een bijzonder weekend. Een Hamilton waarbij het in de eerste dagen helemaal niet lukt. En uiteindelijk toch wel een redelijke race pace te pakken heeft. En een Leclerc die het ook een Norris behoorlijk moeilijk heeft gemaakt. Uiteindelijk al achter het net vist. Maar misschien heeft dat met de wisselende snelheden van de Ferrari's te maken, of niet, Jordi?
Ja, heel erg gek. Het verschilde heel erg per compound. En ja, goed, we weten het asfalt in Bahrein is heel oud. Ligt er eigenlijk al sinds de baan is aangelegd. Goed, daar hebben meer coureurs natuurlijk last van. We hebben ook gezien de stint die je kon rijden op de softband was al niet heel lang. Volgens mij was die window tussen ronde 9 en 14 of zo. Zoiets. Dus dat zegt wel veel, denk ik. Maar inderdaad, bij die Ferraris, ja, er was weinig pijl op te trekken. En ja, goed, ik ben geen bandenspecialist. Misschien dat Arie er meer van weet. Maar ik vond het wel verrassend om te zien in ieder geval.
Ja, Arie, waar liggen die wisselende snelheden bij Ferrari volgens jou aan?
Ik zou het ook niet kunnen aangeven waar het er mee zit. Maar ja, het is inderdaad dat je opmerkelijk grote verschillen ziet tussen die compounds en na die pitstop dacht je even van, nou, die Ferraris die rijden nu naar kop en pakken de overwinning. En dan maken ze weer een pitstop en ze vallen gewoon weer terug. Is heel opmerkelijk. Maar je ziet het gelijktijdig binnen de andere teams ook wel een beetje. Van waar de grote verschillen zie je op bepaalde momenten in bepaalde fases van de race. Hetzelfde eigenlijk een beetje met die Red Bull die aan het eind van de race nog eens een keer tot leven komt. Dat hebben we in eerdere races gezien. Dus zo lijkt elk team toch een beetje de mankementen met de auto's te hebben.
We gaan naar nog een positief puntje, namelijk punten voor Alpine. Alle teams zijn daarmee van de nul af. Dus even een applausje voor Alpine. Ja, 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 ja.
Onze Franse vrienden. Weinig goede woorden voor over gehad trouwens de afgelopen jaren. Maar dit, ja, weet je, puikwerk. Hoppa.
Puikwerk. Maar toch een mooie kers op de taart voor een uitstekend raceweekend van Pierre Gasly, lijkt mij, Jordi.
Absoluut. Ja, weet je, ik had Gasly daar niet verwacht in Q3 op die P5.
Starten van P4 uiteindelijk.
Precies, door natuurlijk Antonelli die een plekje moest inleveren. Bizar. Ik weet geen idee wat Gasly voor ontbijt heeft gehad. Of dat ze die motor op 120% hebben geschroefd of iets dergelijks. Maar ja, bizar. Gewoon echt een hele puiken ronde. En kunnen ze trots op zijn. En inderdaad nu ook van de nul punten af. En ook gewoon meteen natuurlijk gewoon een mooie set punten. Hè? Gewoon 6 met een P7 voor Gasly. Die het Verstappen best wel lastig heeft gemaakt uiteindelijk. Verstappen die er dan last minute toch nog voorbij kwam voor P6. Ik had verwacht dat hij verder onderuit zou kukkelen eerlijk gezegd. Hè, als je vanaf plek 4 start als een Alpine zijnde. Denk ik, dat zal plek 9, plek 10 worden. Misschien met pech als je een rappe Racing Bull of Williams hebt, dat je zelfs plek 11 wordt. Maar goed volgehouden, gewoon P7, netjes.
Ja, en zijn teamgenoot Doohan, die uiteindelijk dan 14e wordt. Een coureur die ook al wel een aantal keren besproken is in deze podcast. Wat vond je van zijn optreden, Arie?
Nou, ik heb wat verschillende verhalen gehoord. De een vond het wel een goede race van hem, de ander weer niet. Ja, ik ben nog altijd niet onder de indruk van hem. En ja, je ziet toch echt wel een verschil met, in dit geval een Gasly die het gewoon heel sterk doet. Dus ja, ik weet niet of dit nou het resultaat is waar hij op gehoopt had, waarmee hij zijn toekomst kan vastleggen. Dat dit zorgt voor een langer verblijf voor hem bij Alpine. Dat verwacht ik eigenlijk niet.
Nee, nou goed. Of hij een lang leven in de Formule 1 heeft voor de boeg heeft, dat is ook afwachten. We hadden misschien nog wel verwacht dat hij vervangen zou worden, misschien door Colo Pinto, toch? Of niet?
Nou ja, er gingen natuurlijk wel geruchten dat het dit weekend al wel zou kunnen zijn gebeurd. Maar dat is er eigenlijk niet. We hebben gezien, hij heeft gereden. Maar ja, dat gerucht gaat nog altijd dat hij maar een contract heeft voor 6 races. En ja, goed, daar zijn we nog niet.
Nee.
Dus ja, moeten we zien. Maar ik moet zeggen, aan het begin van de race, eigenlijk tot en met de safety car, had ik het idee, gaat best aardig. Weet je wel?
Hij kwam wel mee.
Ja, hij reed volgens mij op een gegeven moment zelfs 9. En toen dacht ik, prima, weet je wel. Maar na die herstart, kukkelde hij toch weer naar beneden. Ja, goed. En uiteindelijk dan eindig je inderdaad 14e. Dan is het toch weer een beetje kleurloos of zo. Weet
maar
je wel?
Flavio Briatore is heel allergisch voor coureurs die het op het laatste moment nog even weggooien.
Wie niet? Welke teambaas niet? waar in ieder geval alle teams nu van de 0 punten af zijn, is er nog wel een zeer grote naam die nog altijd zonder punten zit. Brengt ons bij het team van Aston Martin. En niet de minste uit het team, Alonso, nog zonder puntjes. Heeft al vaker op onze podcastagenda gestaan, Alonso. Wat is er mis met Alonso, Arie?
Nou, er is niet zoveel mis met Alonso, maar er is wel wat mis met die auto, de Aston Martin. Kijk, Alonso heeft ook wat pech gehad, hè? Er waren 2 raceweekenden voorbij en toen had hij nog helemaal geen finish gezien. Dat is toch al heel triest. Vervolgens de vorige race in Japan, toen wist hij eindelijk de finish te halen, maar wel ver buiten de punten. En ook nu, geen punten in de buurt, want waar eindigt hij op? Plek 15, omdat uiteindelijk Nico Hulkenberg wordt gedisqualificeerd. Dus dat gelukje moest hij er ook nog bij hebben. Maar ja, als je dat vergelijkt en afzet tegen zijn teamgenoot, want Lance Stroll die wordt 17e, dus het is Aston Martin, dat is gewoon heel slecht. Die hebben ook alleen maar achteraan gereden. Dat is niet heel best hoe het daar gaat bij je team. Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat zij punten hebben gescoord dit seizoen.
En dat ze van Stroll zijn.
Ja, ook dat nog. Dat is het meest schokkende van allemaal.
Ja, op zich is elke prestatie van Stroll is natuurlijk gewoon schokkend. Oké, het meest schokkende vond ik misschien ooit nog wel in Turkije, die kwalificatie in de regen. Dat was misschien nog wat meest schokkende, dat ik dacht van wow, jij kunt iets.
Dat hij een auto op pole position zet.
Ja, bizar. Dat zal ik nooit meer vergeten. Maar ja, dat inderdaad de meeste punten of alle punten bij Aston Martin van Stroll komen, dat gaat er bijna nog niet helemaal in.
Ja, we gaan het allemaal afwachten. Brengt ons bij Tromgroffel, de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
Want ik denk dat we het er allemaal. Ik denk dat wij een keer eensgezind zijn, heren. Regie, de FOM, had het niet zo al te best voor elkaar. Wie van de heren wil even losbarsten?
Nou ja, goed. Laten we het zo zeggen. Arie en ik, wij werken beide bij de tv. En wij kunnen toch beide stellen dat je op belangrijke momenten toch wel het belangrijkste in beeld moet laten zien. Want daar maak je zeg maar tv voor.
Ja.
En wij waren alle, nou in ieder geval wij alle drie, maar Arie en ik zeker, hoogst verbaasd dat je het dus voor elkaar kunt krijgen om te zeggen, we laten de winnaar van de race niet zien. Of in ieder geval, we laten hem wel zien, maar dan in een eenie mini dingetje in de tijdenboom. Waar je eigenlijk niks op ziet. Al helemaal, kijk, als het nou een onboardcamera is, dan is het nog tot daar aan toe. Maar zodra jij een camera vanaf de zijkant van de baan daar in dat vakje gaat doen, dan heb je natuurlijk in dat vakje heb je een breder perspectief. En daarbinnen rijdt dan nog een autootje. Ja, ik heb een grote tv in de woonkamer hier. Maar ik kon die auto echt bijna niet meer zien, hoor. Echt niet.
Het was natuurlijk ook ontzettend, ontzettend spannend tussen Russell en Norris. Vooral in bocht 1, waar Russell Norris gigantisch mooi in de val lokt. Waardoor hij gewoon er niet meer voorbij komt. Maar die strijd was op dat moment dat Piastri over de finish kwam, volgens mij al gestreden. Volgens mij kon Norris er niet meer voorbij, of wel, Ari?
Nou, technisch gezien kan het wel, maar als je inderdaad kijkt waar de inhaalmogelijkheden zijn, nee, dan was het toch echt wel gedaan en zat het er niet meer in. Maar daarbij, kijk, Piastri had zo'n voordeel, die reed 15 seconden voor Russell. Betekent ook van, je hebt alle tijd om eerst even Piastri te laten zien terwijl hij over de finish rijdt. En ik vind ook dat ze gewoon Piastri ook excuses moeten maken. Want kijk, het is logisch dat je hem gedurende de race niet laat zien, omdat hij eenzaam aan de top rijdt. Maar dat je hem gewoon niet laat zien terwijl hij wordt afgevlacht, dat vind ik echt niet kunnen. En ze hadden dus gewoon alle tijd gehad om daarna weer even terug te keren naar het zogenoemde, op dat moment zogenoemde gevecht nog tussen Russell en Norris. Want ja, het was gewoon gestreden. Iedereen weet dat het gestreden was, dus het sloeg nergens op. Maar je zegt wel heel mooi van we zijn eensgezind, denk ik, deze keer. Ik wil er wel eentje ingooien, hoor. Een alternatiefje.
Ari, kom maar, nou, kijk, we hebben eindelijk een keer een moment waarop we allemaal denken, nou, dit is het slechtste moment van het weekend. En dan kom je er nog maar niet.
Ja, nou, mijn oren begonnen namelijk flink te klapperen op de zaterdag. En wel omdat ze uiteindelijk besluiten om in Q3 nog een coureur door te laten naar Q2, dus dat was in dit geval Albon die eruit lag in Q1. Ze besluiten in Q3, jij mag toch door naar Q2. Ja, compleet kansloos, want alle mogelijkheid natuurlijk om een tijd, een goede tijd neer te zetten heb je niet, want je mag nou helemaal niet meer rijden. Dus je bent standaard, ben je 15e. Maar dat, en dat had er dus alles mee te maken dat Hülkenberg buiten de lijntjes had gekleurd en zijn tijd was afgepakt en dat hij daarmee was teruggevallen. Maar dat hadden ze gewoon eventjes gemist. Ik vind dat absurd. Ik vind dat niet kunnen. En ik vind het ongelooflijk dat dit daadwerkelijk gewoon gebeurd is. Soort van zou je kunnen zeggen, dit is gewoon competitievervalsing. Gewoon, want als je kijkt waar Sainz terecht kwam in die Williams, die kwalificeerde zich gewoon in de top 10. Daar had Albon ook gewoon kunnen staan als zij hem gewoon hadden doorgelaten naar Q2. Dus dit is nogal wat, want zo benadeel je Williams enorm.
Absoluut. En we hebben tot nu toe gezien dat in principe de andere Williams het iets beter doet dan Sainz.
Dus ja, ook dat.
Is de conclusie misschien dat Albon inderdaad nog wel een P7 kunnen halen? Je weet het niet.
Je weet het niet. Dus, we gaan stemmen of...
Ja, ik ga toch voor de tv dan persoonlijk. Ja, ik ook. Gewoon ook omdat ik denk van het is... Nogmaals, ik vind het belachelijk. Met 15 seconden, wat Adi ook zei, dan heb je alle tijd om de winnaar even 4-5 seconden te laten zien. En heb je daarna de laatste 10 seconden nog voor die laatste twee. Voor mocht een van de, weet het, mocht in dit geval dan Russell nog een foutje maken in de laatste bocht. Dat kan. Maar dan heb je het alsnog in beeld. En dan is het dikke prima, ja. Dus dan denk ik, dan heb je toch beste van beide werelden.
Ja.
Maar dit kon echt niet. En ook gewoon voor de sponsoren en zo voor van McLaren, hè. Ik bedoel, die betalen daar ook gewoon goud geld voor. Dat als jij presteert, dan ben je ook zichtbaar. En nu ben je gewoon zichtbaar in een vakje van...
Ja.
Nou ja, zeg maar 1/20 van je beeldscherm. Vind ik. Ja.
Helemaal eens, helemaal eens. Nou, Arie, weet je een keer hoe het voelt?
Ja, en bedankt.
Oké, ik maak het weer helemaal goed met je. Want de spotlights zijn gewoon weer helemaal voor jou. Voor Arie's encyclopedie momentje.
Ah, dat is leuk. Ik zat zo te denken, want ja, Saoedi-Arabië, dat is de eerstvolgende race waar we naartoe gaan. En toen dacht ik, ja, die staat nog maar net op de kalender. Wat moet je daar nou over zeggen? Want zoveel is daar toch nog helemaal niet gebeurd. Maar ja, daar begin ik toch even na te denken. Hè. Dan denk ik van, sinds welk jaar staat die eigenlijk op de kalender? 2021. 2021? Hé, hey, was dat niet de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton? Ja, dat was het gevecht tussen die twee. En is er niet iets gebeurd daar op dat circuit, op dat gloednieuwe stratencircuit? Oh ja, ook dat is er wel gebeurd op het, wat is het, Jeddah Corniche Circuit. Nou ja, het was natuurlijk een hele nieuwe uitdaging op dat moment. Het was nog onderzoeken hoe de baan zou gaan, wat voor race het zou kunnen opleveren. Nou ja, het werd een hele intense en controversiële strijd, want er gebeurde nogal wat. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Ze waren in een hele felle strijd verwikkeld om het kampioenschap. Maar er gebeurde heel veel, want die race, er waren meerdere safety cars. En daarmee ook meerdere herstarts. Maar dat niet alleen, want ook hele controversiële momenten, zoals bijvoorbeeld een Verstappen die Hamilton naast de baan duwt om hem niet voor te laten gaan. En later zie je opeens twee coureurs die allebei op de rem trappen, in plaats van op het gaspedaal trappen, omdat zij voordeel willen in een DRS-zone. Uiteindelijk zeg je, hoor je Hamilton roepen van, he brake tested me. Ja. En nou ja, het zag er heel raar en knullig uit wat ze daar met z'n tweeën aan het doen waren. En dus alles om DRS. En dan zit je toch af te vragen van, zijn we niet te ver doorgeschoten met DRS als dit het gevolg is van zo'n DRS deel. Maar nou ja, er zijn flink wat straffen uitgedeeld die race. En er is dus heel veel gebeurd die race. Het is ook wel eentje die bijblijft. Maar ik moet zeggen, kijk, Saoedi-Arabië is nog nieuw op de kalender, vrij nieuw op de kalender. En ik denk dat daar nog wel wat kan gebeuren in de komende jaren, zolang we tenminste op deze baan blijven rijden. Voor nieuwe herinneringen te zorgen, wellicht dit jaar al wel.
Nou, ik was het al helemaal vergeten inderdaad, dat break test momentje. Maar dat was inderdaad daar. Ja, dat was, volgens mij zijn er toen al wat bij mij in huis wat afstandsbedieningen door de lucht gevlogen.
Wat doet hij nou? Het was nog in de tijd met Michael Masi, hè, die vervolgens ook wel op een bepaalde manier straffen, of in ieder geval coureurs aanpakte, waar eerst de ene persoon het mee eens was en dan het andere kamp ergens mee eens was. Ja. En dat werd niet altijd als even positief ervaren. Ook dat was 2021.
Was 2021 ook het jaar met die kwalificatie van Verstappen die daar nog de muur raakte? Of was
nee,
dat alweer 22?
Ja, volgens mij was dat 22. Met een mega historisch rondje zou het worden als hij de muur niet zou hebben geraakt.
Nee, met die reactie van Alonso toen. Poch.
Ja.
Vond ik ook mooi. Die daar zo echt gewoon met focus naar de tv begint te kijken. Van.
Ik begin zelfs te twijfelen. Is het niet zelfs 23 geweest?
Dat zou best kunnen.
Volgens mij is het 23 geweest. Ja. Gaan we even nazoeken. We gaan in ieder geval komend weekend naar wederom een normaal raceweekend. Met de eerste twee vrije trainingen op de vrijdag. Om 3:30 en om 7:00. En de derde vrije training op de zaterdag om 3:30 ook weer. En de kwalificatie ook om 7:00. En de race ook om 7:00. Nou, dat wordt met bord op schoot, heren.
Ja.
Lekker.
Lekker.
Ik vind dat soort tijden altijd wel lekker, hoor. Dan heb je nog wat aan de middag. Mooie avondvermaak. Prima.
Nou, ik moet zeggen, ik vond dit ook wel een aangename tijd, hoor. Gewoon een beetje tot aan het avondeten en dan met het bord op schoot ook uiteindelijk de slotminuten, de slotrondes zien. Ook fijn. Goed, ja. In ieder geval normale tijden in plaats van die bizarre vroege of late tijden. Brengt ons bij de voorspelling voor de komende Grand Prix. Arie, de top 3.
Ja, nou, ik begin dan meteen even terug te denken aan eerdere jaargangen. Daarvan weet ik dat Piastri sterker was dan wel is dan Norris op dit circuit. Dat hij dus meer vertrouwen heeft. En nou ja, op zo'n hoge snelheidscircuit heb je wel het vertrouwen nodig. Dus ik geef Piastri opnieuw de voordeel van de twijfel. En denk dat hij het wel gaat waarmaken. Opnieuw. Ik verwacht dat Norris nu dan toch wel die tweede plek gaat pakken. En ik denk dat Charles Leclerc er goed bij blijft zitten.
Jordi.
Voordat ik aan mijn voorspelling begin. De crash in de kwalificatie was inderdaad 2021.
Dus wel?
Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ja, even gedubbelcheckt.
Oké. Okay.
Ja, dus zei bij.
Hij wilde toch nog even gelijk hebben.
Nee, maar omdat we allemaal... Nee, ho.
Jawel.
Omdat we allemaal een beetje in verwarring waren, dacht ik... Ik ga het even opzoeken. Nou, okay. Dus ik heb even
Jordi,
als de podcast was afgerond, dan had hij het gewoon... 3 uur later had hij het er ook alsnog even ingefietst.
Ja, even in de show notes even erbij.
Nee, achter de bumper aan had ik nog even wat ingesproken. Prima.
Jordi hier.
Trouwens. Het was 2021.
Nou, voorspelling. Okay.
Ja, voorspelling. Ja, het is goed. Ik ga voor hetzelfde podium als vorig jaar. Verstappen, Perez en Leclerc. Wacht, nee, dat kan niet. Nee, ik ga voor Piastri, Russell, Leclerc. Ik denk dat Norris er niet aan te pas komt. En dat hij ergens halverwege de race eraf ligt, denk ik zelfs.
En dan ga ik er nog een klein beetje aan tweaken. Maar de nummer 1, die deel ik, Piastri. Nummer 2, Russell. En die wordt vergezeld door zijn teamgenoot, Antonelli. Die gaat boven zichzelf uitstijgen komend weekend.
Dat zou ik mooi vinden.
Dat zou ik, hem ook van harte gunnen.
Goeie gozer.
Zo is dat. Heren, hebben jullie voor het slotwoord nog een leuke toevoeging, een leuke anekdote? Of zullen we hem er gewoon, zullen we er gewoon mee kappen?
Bump het maar af.
Simply lovely.
Jordi, simply dank lovely. Heren en heel graag tot een volgende week. Hoi.